En vanavond beginnen wij met de bespreking van de derde bedeling. Een derde bedeling die wij kennen als de bedeling der belofte. Dat is een term die als zodanig niet in de Bijbel voorkomt. Hij wordt meestal aangeduid als de belofte. En soms in het meervoud, maar dikwijls in het enkelvoud. Dan behalve dat God er een administratie, een bedeling dus, een administratie op nahoudt met betrekking tot individuen, enkelingen dus, en daarnaast ook een bedeling, een huishouding met betrekking tot volkeren, dat zou je dus kunnen noemen individuele volkeren, omdat ze van elkaar onderscheiden worden, houdt een groot deel van de Bijbelse geschiedenis bezig met Gods relatie tussen, Gods relatie met één volk eigenlijk. En die is gebaseerd op zijn relatie met maar één man, namelijk Abraham, die geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën. Dat is Genesis 12, waar die geschiedenis begint officieel. Al wordt Abraham al iets eerder genoemd, namelijk in hoofdstuk 11, vers 26. Maar zijn geschiedenis begint, of wordt vermeld vanaf hoofdstuk 12, waar Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën en hij toog heen gelijk de Heer tot hem gesproken had. Want dat staat er ongeveer, hè? In Genesis 12. De Heer had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem en Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En hij komt dan in Kanaan aan, dat is dan in het volgende vers. Uiteindelijk na de dood van zijn vader Terah, of Terach, hoe je dat maar uit moet spreken. En daar zijn we dus terecht bij één enkele figuur. Een familie, er kwam nog het een en ander mee. En ook aan vee kwam er het een en ander mee, maar in principe is de geschiedenis van één man dan wel één enkele familie die geroepen wordt uit zijn land, uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Dat is in de praktijk ongeveer drie keer hetzelfde. Ik bedoel drie keer ongeveer hetzelfde. Hè? Maar dat is natuurlijk omdat er grote nadruk op gelegd wordt. Waardoor wij van doen krijgen met één individueel mens. In een bijzondere, laten we zeggen, individuele of anders persoonlijke relatie tot God, maar ook andersom. Want vanaf deze tijd heeft de Heer de neiging om zich te noemen met de naam van Abraham. Namelijk, ik ben de God van Abraham. Dat zegt hij tenminste tegen Isaac. En tegen Jacob zegt hij, ik ben de God van uw vader Abraham en Isaac. En in de rest van de geschiedenis wordt het, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want deze geschiedenis van Abraham vindt zijn vervolg, zonder dat er wat anders gebeurt of bijkomt, in de volgende twee, dan wel drie generaties. Namelijk Abraham, Isaac, Jacob, van wie alle drie gezegd wordt dat zij gewoond hebben in een land dat het hun niet was, maar de Heer heeft het hen beloofd. En zij woonden als vreemdelingen, als allochtonen. Als vreemdelingen woonden zij in tenten. En u weet wat er verder van geworden is. Maar ja, daarna komen wij terecht in nog weer een volgende bedeling. Die van de wet. De vierde bedeling. Die van doen heeft met dat volk dat uit Abraham afstamt. Dat beschouwd wordt als erfgenaam van Abraham, Isaac en Jacob. Het volk Israël. Dat trouwens ook geroepen wordt uit het land waarin zij zich bevonden en waarin zij min of meer ontstaan of geboren waren, namelijk Egypte. Maar dan zijn we een paar honderd jaar verder. Maar de geschiedenis van het volk Israël ligt natuurlijk rechtstreeks in het verlengde van deze geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob. Met dit verschil dat toen Israël als volk geroepen werd uit wat tot dan toe hun land was, uit Egypte, ontvingen zij van Gods wegen de wet. En toen Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, werd hij weliswaar geroepen naar ditzelfde land, waar later het volk Israël ook heen zou gaan, onder Jozua eigenlijk pas. Maar hij kreeg geen wet. En dan heb ik altijd medelijden met Abraham, want u kent waarschijnlijk ook die mensen die zeggen dat die wet, dat is toch zo geweldig mooi, en wat moest de mens beginnen zonder die wet? Het is allemaal een en al, het is allemaal prachtig natuurlijk. Want de mens kan niet zonder, dat vertellen ze ons ook tegenwoordig. Hè? Zelfs in evangelische kring kun je dat allemaal horen tegenwoordig. Vroeger werd je er dan meteen uitgegooid, maar tegenwoordig is het net andersom. Maar dat even tezijde. Maar als ik die teksten hoor, dan denk ik altijd, wat jammer nou voor Abraham, de vader aller gelovigen, die van Gods wegen weliswaar geroepen werd, maar God bleef in gebreken, want hij moest het zonder wet stellen. Nog in geen 430 jaar, want er staat er hier later ook nog ergens bij, hè? Nog in geen 430 jaar wilde God die wet geven. Hebben die nog tot zover? En daarna nog maar wat voor de statistiek. Als we gaan uitrekenen wanneer Abraham leefde en wanneer dat was, die roeping van Abraham, dan kom je tamelijk nauwkeurig. Nou ja, het kan een paar jaar schelen. Maar je komt tamelijk nauwkeurig terecht in het midden, exact in het midden van de Oud-Testamentische geschiedenis. Namelijk, Abraham leefde zo'n 2000 jaar na de schepping van Adam. Met nog zo'n 2000 jaar te gaan tot aan de opstanding van Christus. En inderdaad tamelijk nauwkeurig. Ik gebruikte vroeger altijd in het schema, ik was het op de jaar nauwkeurig, was dat... Of dat echt klopt, weet ik niet 100% zeker, dus ik laat het nu maar buiten beschouwing. Maar het is chronologisch gezien het midden van de Oud-Testamentische geschiedenis. Dat wil zeggen dat als dan later de wet gegeven wordt en dus die huishouding der wet begint, de heerschappij van de wet, als er iets een bedeling is, is het dat, hè? Dan ben je al ver over de helft, dan ben je al 430 jaar over de helft van heel de zogenaamde Oud-Testamentische geschiedenis. En dat is te meer merkwaardig, omdat wij het noemen de Oud-Testamentische geschiedenis. Dat suggereert de geschiedenis van het Oude Verbond. Maar het Oude Verbond duurde maar iets van 1500, 1600 jaar ongeveer. Terwijl wat wij de Oud-Testamentische geschiedenis noemen, duurde 4000 jaar. Ongeveer. Hebben die ook nog? Het grootste gedeelte van de Oud-Testamentische geschiedenis speelde zich af voordat er maar een Oud-Testament, een Oude Verbond was. Want het Oude Verbond is het Mosaïsche Verbond der Wet. Dat de Heer met Israël sloot toen hij hun hand aangreep om hen uit Egypte uit te leiden. Dat staat letterlijk zo in Jeremia 31. En sindsdien wordt dat verbond ook beschreven als oud, omdat daar een nieuw verbond werd aangekondigd in datzelfde Jeremia 31. Laat hem goed tot u doordringen. We zijn pas op bladzijde 17 van de Bijbel, maar we zijn al in het midden van de hele Oud-Testamentische geschiedenis, tijdrekenkundig. Waarna ik besluit, als het dan zo dringend noodzakelijk was dat de mens een wet heeft, dan had God hem wel eens wat eerder mogen geven. En ik durf dat rustig te zeggen, omdat de Heer zelf uitspraken doet over die wet die nogal heel anders klinken dan dat die wet heilig en rechtvaardig en goed is. Dat staat wel in de Bijbel, maar het is niet aan ons om dat te beoordelen in de eerste plaats. En in de tweede plaats, er wordt aan toegevoegd dat de wet een vloek is waarvan wij verlost moesten worden. Voor zover wij die al gekregen hadden. Want nu ik het er toch over heb, nog maar even een stap verder. Aan wie werd die wet gegeven? Aan de hele mensheid? Toen nou. Aan het ene volk dat uit Egypte verlost werd. Dat de Heer uitleidde uit Egypte. Niet aan Egypte, maar aan degenen die eruit gingen. Dat wil zeggen aan maar een kleine groep, verhoudingsgewijs, hoe talrijk het volk ook was wellicht, maar aan een kleine groep van mensen. Aan Israël en daarna stellen we vast dat de rest van de wereldbevolkingen dus altijd zonder die wet heeft moeten stellen. En vervolgens stellen we vast dat van Israël, dat bestond officieel uit 12 stammen, dat daarvan 10 stammen überhaupt nooit onder de wet geleefd hebben, domweg omdat ze zich er niet aan gehouden hebben. Never, ook nog nooit. En van de 2 stammen lees je nog net een enkele keer dat in de dagen van de een of andere koning, maar het is tamelijk zeldzaam dat ze deden wat goed was in de ogen des Heren, daar hield het wel mee op. En van beide, van zowel de 10 als de 2 stammen, wordt ons geleerd dat zij in ballingschap verdwenen, dat God het land uitjoeg enzovoort. En dat is allemaal al gebeurd zo'n 600 jaar voor de opstanding van Christus, dus die kun je nog van de hele periode ook nog aftrekken. Heb u dat? Het is maar een heel klein deel, een bijzonder klein deel van de mensheid dat überhaupt onder de wet leefde. En daarna krijgt het verhaal een staartje, maar ja, die moet ik eigenlijk bewaren natuurlijk als wij spreken over de wet als zodanig. Krijgt het verhaal een staartje, want toen de 2 stammen, het Joodse volk dus, in ballingschap verkeerden in Babel, toen vonden ze het ineens nodig om zich aan de wet te gaan houden, maar toen hoefde het niet, want die wet geldt alleen in het land en niet in het buitenland. Dat weten de Joden trouwens tot vandaag, hè? Dat is echt waar. Als je met Joden discussieert over in welke mate ze de wet houden, geven ze meteen toe dat ze dat maar tot een bepaald niveau doen, in bepaald opzicht, want voor de rest, nou ja, ze zijn immers hier in Nederland bijvoorbeeld, zijn ze in ballingschap, ik bedoel, ze zijn in het buitenland, dus dat, ja, dan geldt die wet dus eigenlijk niet. Waarom ze zich er dan wel aan proberen te houden, dat laat zich raden, dat is om hun Joodse identiteit vast te houden. Alsof je daar mee zalig wordt of zo. Maar toen heeft men in de Babylonische ballingschap dus het Joodse religieuze systeem ontwikkeld dat we kennen als Judaïsme en niet als Mozaïsme overigens, als Judaïsme. En daar heeft de Heer zelf nooit een goed woord voor over gehad. Integendeel, lees uw Bijbel. Gaat er niet om wat wij ervan vinden, naar menselijke maatstaven. Het gaat erom wat de Heer ervan vindt. En het gaat om objectieve waarheid. Heeft men zich eraan gehouden? Zo ja en waarom niet? En aan wie heeft God eigenlijk die wet gegeven? Dat was dan toch maar alleen aan het ene volk. En Abraham, Isaac en Jacob, die waarnaar God zich noemt. Als hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zegt niet, ik ben de God van Mozes. Dat was hij wel, maar dat zei hij niet. Hij zegt, ik ben de God van Abraham en Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, ik ben niet die God die wet gegeven heeft. Want dat is niet kenmerkend voor God als zodanig. Kenmerkend is dat God beloften gedaan heeft. En die beginnen niet eens bij Abraham. Maar niettemin worden ze via Abraham vastgelegd, dat wil zeggen ook opgeschreven, en dat is wat mijn Bijbel er ook over zegt. Dat ze toen werden opgeschreven en gehecht werden aan Abraham. En eventueel, maar dat staat er hier in Genesis 12 nog niet bij, aan Abraham namelijk en zijn zaad na hem. Dat wordt dan later gezegd. Maar in wezen zijn er beloften die voortkomen uit beloften uit de allereerste hoofdstukken van de Bijbel. Beloften die al aan Adam en Eva gedaan zijn enzovoort. Beloften met betrekking tot eeuwige zegeningen, eeuwig leven, wat het maar was enzovoort. Maar goed, daar ga ik nou maar verder niet op in. Maar kijk, als je, dat hebben wij niet gedaan, maar als je nou eerst Genesis 1 tot en met 11 leest, dan merk je het bijzondere niet van Genesis 12. Dan ben je gewoon in de zoveelste generatie van de mensheid, weer eens. En dan wordt ons die figuur van Abraham geïntroduceerd, waarover dus wat meer verteld wordt. Zo goed als we enige hoofdstukken daarvoor kennis maakten met Noach, over wie ook wat meer verteld wordt. En die geslachtslijn wordt dan ook inderdaad doorgetrokken, eerst van Adam tot Noach en daarna vanaf Noach, hier in Genesis 11... van Noach tot Nahor en Terach, of Tera, in vers 25. En dan in vers 26 van Genesis 11. En Tera leefde 70 jaren en gewoon Abraham, Nahor en Haran. Dat is ook niet de goede volgorde. Net zo min als er staat En dit zijn de geboorten van Noach's zonen, 10 vers 1, Sem, Cham en Jafet. Want die staan ook door elkaar gehusteld, dat weet u, hè? Of niet? Niet dat het echt belangrijk is, maar er zijn mensen die dat altijd grijpen die geschiedenis en zeggen, kijk, er klopt niks van. Dat klopt niet, staat fout. Het is niet goed. Want die leeftijden kloppen niet, enzovoort. Dan moet ik u zeggen, die kloppen best. Je moet alleen begrijpen dat Sem weliswaar als eerste genoemd wordt in Genesis 10 vers 1, maar dat Sem niet de oudste zoon was van Noach. Jafet was de oudste. Van Cham staat, hij was de kleinste en dus de jongste. En dus was Sem de middelste, de tweede. En hij werd geboren 2 jaar na Jafet. Dat kan niet missen, maar zoekt u dat zelf maar een keer op. Want Sem krijgt een zoon en die heet Arvachsat. En die wordt geboren 102 jaar na de vloed enzovoort. En als je die getallen met elkaar vergelijkt, of getallen die eerder genoemd werden, dan blijkt inderdaad dat Sem niet de oudste zoon was, maar de tweede zoon. Zodat je ook daar ziet dat het eerste geboorterecht niet ging naar de oudste, maar naar de tweede. Je leest er zo overheen. En wat Abraham betreft, als er in Genesis 11, vers 26 staat, Terach leefde 70 jaar en gewoon Abraham, Nahor en Haran, moet ik u zeggen dat dat Haran waarschijnlijk de oudste was en daarna Nahor en daarna Abraham, dat Abraham namelijk de jongste was, want Haran overleed, dat staat er ook. In vers 28, Haran stierf voor het aangezicht zijn vaders Tera in het land zijn geboorte in Ur der Galdeeën, is er dus nooit uit geweest enzovoort. Daarna vertrok op de grond van de roeping van Abraham de hele familie uit Ur der Galdeeën en vestigde zich in een plaats die zij Haran noemden, maar dat lag niet in Ur der Galdeeën, genoemd naar de oudste broer dus, maar die was al overleden. En daarna hadden we 2 takken van de familie over, namelijk Nahor en Abraham. En Nahor was de oudste, want Nahor had een zoon en die heette Lot. Er was dus een neef van Abraham, een oomzeggertje, om zo te zeggen. En Abraham en Lot komen in Kanaan aan. En Lot heeft de oudste rechten. Dus als in Kanaan Abraham en Lot samen zijn en ze zeggen, we moeten uit elkaar, want dat gaat zo niet goed, zegt Abraham tegen Lot, en kies jij dus maar eerst waar je heen wil. Want Lot was de oudste. Misschien zelfs in leeftijd, dat zou best kunnen namelijk, maar in ieder geval in rang, omdat hij de zoon was van een oudere broer van Abraham. En dat speelt later in de geschiedenis ook een rol. Want als we de geschiedenis van Abraham volgen en er zijn problemen, dan moet altijd de andere tak, de oudere tak van de familie, in de behoefte voorzien. Welke behoefte? Nou, als Isaac een vrouw zoekt, dat kun je zo niet zeggen, want hij zocht er geen. Daar had hij personeel voor. Wat wel zo makkelijk is, hè? Maar goed, het is een gedoe hoor, een vrouw zoeken, niet dan? Hans, hè? Maar u weet waar die vrouw vandaan gehaald wordt, toch? Van die andere tak van de familie, van Nahor. Nahor, weet je wel, enzovoorts, hè? En 1 generatie verder, als Jacob moet vluchten voor zijn broer Esau, waar gaat hij dan naartoe? Naar die oudere tak van de familie, naar oom Laban inmiddels. En daar krijgt hij al zijn bezittingen vandaan, merkwaardigerwijs. En dat is uiteraard een belangrijke Bijbelse waarheid, een Bijbelse structuur. Dat herhaalt zich ook later in de geschiedenis. Eigenlijk heel de Oud-Testamentse geschiedenis door kom je dat tegen. Meestal valt het ons niet op. Maar je moet het 1 keer gezien hebben en daarna valt het je altijd op. Het is altijd, als er problemen zijn, het is altijd de oudere tak van de familie die redding moet brengen. En zo is het ook in onze dagen, want toen het misging met het Joodse volk en daarmee dus met de beloften die God aan Israël gedaan had, moest de oudere tak van de familie de zaak redden. Ik zeg het niet helemaal 100% verantwoord, maar daar komt het toch op neer. Dat wil zeggen, toen ging het werk Gods door via de oudere tak van de familie, namelijk via de 10 stammen van Israël. Indien niet via Juda, dan maar via Jozef. Dat is het verhaal, hè? Maar je komt het hier in de eerste bladzijde van de Bijbel al tegen. datzelfde verschijnsel. Nou goed, ga ik nou niet verder op in, want heeft met de eigenlijke bedeling als zodanig niks van doen. Maar ik vestig uw aandacht op dat merkwaardige verschijnsel dat God één mens uit al die mensen roept. En daartegen zegt hij ook nog, ga uit uw land en uit uw maatschap, zodat je zeker weet dat Abraham apart gezet wordt, opdat de Heer via hem, in hem, door hem en dus via hem een werk zou doen. En dat is ook zo en dat is zelfs nog tot in onze dagen zo. Want zelfs in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat ook Gods werk in onze tijd, namelijk de verzameling, de roeping van een volk voor zijn naam, wel degelijk vervulling is, op verschillende wijze trouwens zelfs nog, vervulling is van beloften die hij aan Abraham gedaan had. En ook via geslachtslijnen kom je daarbij uit. Maar goed. Dit is dus een belangrijke bedeling. In de eerste plaats omdat erin geïllustreerd wordt hoe het er met de mens voor staat. Wil de Heer, wil God een werk aan iemand doen, dan zal hij per definitie moeten uitgaan uit zijn land, uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Dat is wel de start. Als Abraham volgens Galaten 3 de vader is van alle gelovigen en dat alle gelovigen dus gezegend worden met de gelovige Abraham, dat wil zeggen op dezelfde wijze en op dezelfde grond, dan is het gebaseerd op deze uitspraak. Die trouwens nonchalant ons voorgehouden wordt, nonchalanter dan het er eigenlijk staat hoor in de grondtekst, maar ik vind het toch wel aardig goed vertaald is. Namelijk, de Heere had tot Abraham gezegd, dat had net zo goed kunnen staan, de Heer zeide tot Abraham, want die tijden bestaan niet in het Hebreeuws, dat weet u, hè? Dan moet je gewoon een keer weten dat het zo is, die tijden bestaan niet. Er bestaan meerdere vormen van werkwoordsvervoegingen, dat is waar, maar het heeft met tijd niks te maken, niet met de klok zal ik maar zeggen. Maar goed, de Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap. Het wordt vertaald alsof het al gepasseerd was. En dat is waarschijnlijk ook zo hoor, daarom vertaalt men het zo. Hè? Maar het is niet 100% zeker. De Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land, uit uw maatschap, dat is uw familie, in de breedte. En iets smaller nog, en uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. Neem niet weg dat hij zijn vader meenam. Is een broer ook. Nahor, en diens familie ook, Lot. En dat hij onderweg nog ergens is neergestreken en is blijven wonen in afwachting van, in afwachting van de dood van zijn vader, Terach, en toen trok hij pas verder. Dat heeft uiteraard ook een typologische betekenis waar ik nou niet verder op inga. Maar dat betekent wel dat hij dus inderdaad letterlijk afstand moest nemen van zijn vader en dus zijn vaders huis. En daarna pas, na de dood van Terach, kwam hij pas in Kanaan aan. Dus zo wordt het ons verteld. En dat is precies wat de Heer eigenlijk nog steeds zegt tot elk mens. Tot u en mij dus ook. In beginsel is het dan wat met dat vaders huis mis. Als u het mij zou vragen, zeg ik, in mijn geval, ik geloof niet dat er iets mis was met mijn vaders huis, letterlijk. En toch, waar het om gaat, is dat men een persoonlijke keus zou maken. En dat men individueel, maar dat is op grond van die eerste bedeling waarover we uitgebreid gesproken hebben, dat we individueel gehoor zouden geven aan de Heer. Niet dat we zouden wandelen in een traditie die ons van de Vader is overgeleverd. Bedankt voor de uitdrukking aan Petrus. Of zo. Hè? Maar wij zouden individueel, personen dus, gehoor geven aan, zoals het lied zegt, de roepstem van Jezus. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dat betekent dat wij inderdaad zelf een keuze moeten maken. Vandaar dat in klassiek evangelisch jargon wij altijd het spraken over de Heer Jezus als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Niet die van de familie, hoewel hij dat misschien was. Maar daar gaat het niet om, hè? Het gaat om individuen, enkelingen. Want daar hebben we mee van doen, opnieuw. Ik kan u dat nou nog niet zo makkelijk laten zien, maar eigenlijk is het zo dat we in oud-testamentische tijd, voor de opstanding van Christus, van doen krijgen met 4 bedelingen, in elk geval, waarvan er een paar nog steeds in werking zijn eigenlijk, met 4 bedelingen en het zijn er 2 keer 2. Dat wil zeggen, de eerste bedeling had zich bezig met individuen. En de tweede houdt zich bezig met volkeren. Die hebben we vorige keren besproken. En nu, de derde bedeling, hebben we van doen met 1 individu. 1 individu. 1 enkeling. En de vierde bedeling heeft van doen met 1 enkel volk. Niet volkeren, maar 1 enkel volk. Hebben jullie nog? Dat wil zeggen 1 en 3 en 2 en 4 komen met elkaar overeen. 1 is individuen. 3 is 1 individu, Abraham. Dan wel zijn zaad, maar goed, dat is het vervolg op het verhaal. De tweede was volkeren. De vierde is 1 volk, Israël. En daarna is het verhaal eigenlijk compleet, want daarna komt de vijfde, maar die is van geheel andere aard. Dat is altijd zo in de Bijbel. Maar zie je de, die vijfde zie je ook nooit, hè? Vandaar dat God een werk doet in het verborgene in onze dagen. Die structuur van 4 tegenover 1 kom je heel vaak in de Bijbel tegen. Ik zal er 1 noemen dan. Die van David, weet u wel, die van die 5 steentjes. Hij raapt er 4 op, doet ze wel in zijn tas, maar die gebruikt je niet. Dat 5e steentje, dat had hij nodig. Hè? Hebben die nog? Hebben diezelfde verhouding, 4 en dan die ene. Maar het komt veel vaker in de Bijbel voor, omdat 5 staat voor het verborgen werk voor geestelijke dingen, die niet gezien worden, niet aan de oppervlakte liggen, maar die er wel zijn en die zelfs zeer belangrijk zijn. En in de vorm van onze hand komt dat tot uitdrukking, hè? 4 en de opponeerbare duim heet dat. Hè? Zo is het, heet dat, opponeerbaar. Nou goed.
Ja,
natuurlijk ja. En vandaar dat er ook bloed gedaan wordt bij gelegenheid aan de duim en de grote teen, maar niet aan die andere 4 vingers of aan die andere 4 tenen. Hebben die ook nog? Is wel degelijk zo. En vandaar dat je 4 roeden hebt aan de buitenkant van de tabernakel, die door ringen gestoken worden. 4, je ziet er maar 4. Maar als je ze eruit zou halen, dan blijft het zaakje nog staan, omdat er 1 roede dwars door die staande berderen loopt. De staande... Hoe heet dat in de nieuwe vertaling? Planken? Ook een lelijk woord. Hè? Dat heette berderen. Planken. Berderen. Hè? Die een was, stak er dwars doorheen. Die kon je aan de buitenkant niet zien. Aan de binnenkant niet. Aan de buitenkant niet. Daar ging het dwars doorheen. Maar niet in essentieel, uiteraard. Hè? Nou goed, daar zullen we het ook maar weer bij laten. Maar het gaat dus om de geschiedenis van deze ene man die als het ware moest gaan buiten de legerplaats. Maar dat is een term natuurlijk uit Hebreeën 13. Dat wil zeggen, iemand die gehoor geeft aan het woord God, woord van God, wordt daardoor afgezonderd van de wereld als zodanig. En hij komt inderdaad in een rechtstreekse persoonlijke relatie tot God en dus tot de Heer Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. Dat wij buiten die legerplaats en dus buiten ons land, maatschap en vaders huis, dat wij elkaar daar ontmoeten, dat is zo. Maar niettemin blijft het zo, ondanks wat ons tegenwoordig wordt wijsgemaakt, dat wij als kinderen Gods een individuele relatie hebben met onze Heer. En niet één die loopt via een plaatselijke gemeentelijke of organisatie, of hoe het allemaal maar heet mag. Het is andersom. Wij vormen een plaatselijke gemeenschap omdat we individueel die relatie met de Heer hebben. Hoe ontstaat een gemeente in de Bijbel? Als er dan al zoiets bestaat als een plaatselijke gemeente, hoe ontstaat die dan? Doordat er georganiseerd gaat worden? Nee, doordat er individuele mensen tot geloof komen. En die zoeken elkaar logischerwijze op, omdat ze zoveel gemeen hebben. En er valt weinig aan te organiseren om dat bij elkaar te brengen. Dat zoekt elkaar vanzelf al op. Die begrijpt u toch? En als dat niet gebeurt, komt het bij gebrek aan die relatie met de Heer. Bij gebrek aan een persoonlijk geestelijk leven. En dus bij gebrek aan leven uit geloof, individueel. Dat is de situatie. Maar ook als gemeente bevinden wij ons dus buiten die legerplaats, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, buiten ons land, maatschap en vaders huis. Het is niet voor niks dat het Nieuwe Testament zegt dat wij een burgerschap en dus een wandel hebben in de hemel, enzovoorts. Wat wordt gij alsof gij in de wereld leefdet met wetten en inzettingen belast? Indien gij dan met Christus gestorven en opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Ik bedoel, dat is toch uitgaan uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis? En als er meer zijn uit ons land en uit onze maatschap en ons vaders huis die datzelfde gedaan hebben, oké, dan zijn we nog samen. Prima, maar dan toch wel buiten. En daar gaat het om. Het is trouwens een belangrijke Bijbelse waarheid die je doorheen heel de Bijbel terugvindt, die wij aanduiden gemakshalve als de leer van het gelovig overblijfsel. Dat is een leer die zegt dat doorheen heel de Bijbelse geschiedenis, vanaf Adam, dat er altijd een gelovig overblijfsel was op aarde. Let op de terminologie. Niet er waren altijd gelovigen. Dat is wel zo, maar dat is niet het idee. Het idee is er was altijd een gelovig overblijfsel. U vindt dat geformuleerd in Romeinen hoofdstuk 11. Waar de apostel Paulus zegt dat er ook in onze dagen zo'n gelovig overblijfsel is. Hij zegt, maar dat was altijd al zo, want bijvoorbeeld in de dagen van Elia, dacht Elia dat hij alleen was, en zo hoorde het ook, alleen, in een persoonlijke relatie met de Heer. Toen zei, ik ben maar alleen overgebleven. Toen zei de Heer, nee, er zijn er nog 7000. Ik heb er nog 7000 doen overblijven na de verkiezing der genade. Dat wil zeggen, er zijn nog 7000 gelovigen en ik zorg dat ze overblijven. Want ik bescherm hen, enzovoorts. Ze bleken onderverdeeld in groepen van 50. Daar heb je die 5 in. In groepen van 50 bleken ze verborgen te zitten in allerlei spelonken. Hè? Zo was dat. Maar Paulus zegt, zo is het dan ook nu. In deze tijd een gelovig overblijfsel. Maar het wil zeggen, het was er altijd al. En dat begrip overblijfsel, overgeblevenen, ontkomenen, heet het ook. In de Statenvertaling, in het Hebreeuws van het Oude Testament, zijn er zelfs 4 verschillende termen voor. Die overgeblevenen worden geacht niet te behoren bij de rest van de wereld. Zij zijn overgebleven. In de zin van, laten we zeggen, in de zin van alle mensen zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, met dank aan Romeinen 3, waar het zo samengevat wordt. Ze zijn afgeweken, is er dan niemand over? Ja, er zijn er nog over, er is zo'n overblijfsel. Dat met de massa niet meegaat, dat uitgegaan is, en er blijft dus over. En een van die termen wordt zou eigenlijk vertaald moeten worden met overtollig zijn, to be redundant. Ik heb het een Engelsman ooit uit horen leggen, die had het daar over. To be redundant, en u weet wat je bent als je redundant bent? Hé? Niemand? Dan ben je werkeloos. Dan ben je overtollig. Dan hebben ze je niet nodig, is het idee. Dan ben je niet nodig, dan ben je redundant. Overtollig in het Nederlands, maar het is eigenlijk overtallig. Je hoort er niet bij, je wordt ook niet meegeteld. En dus overgebleven. Andere term luidt ontkomen. We zijn ontkomenen. Ontsnapt aan het gevaar, aan het oordeel, aan de duisternis waaronder de mens leeft, enzovoorts. En daaraan ontkomen. We zijn er in het geheim van doorgegaan onder het zingen van de bekende Negro Spiritual. Hij doet het nou weer in het Engels zo. Steal away to Jesus. Stelen. Steal away to Jesus. Dat is sluipen. Hè? In het geheim wegnemen, in dit geval jezelf wegnemen. En dat is wat we doen. Wij komen tot de Heere Jezus en ontkomen daarmee aan wat wij achterlaten. En dat is een algemene Bijbelse leer, heel de Bijbel door, een gelovig overblijfsel. Gelovig en daarmee overgebleven, niet behorend tot de wereld, maar in tegendeel getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat was Galaten 1. Of overgezet uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is 1 Petrus 2, als ik me goed herinner. Nou ja, zo zijn er meer van die uitdrukkingen, maar ik zal me er verder niet in verdiepen. Maar dat idee moet u bijblijven. Als Abraham de vader is alle gelovigen, wel nu, hij was overgebleven, ontkomen of wat het maar was. Hij was redundant, hij was gegaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Hij was er ook niet gebleven met onder het motto van misschien kan de Heer mij hier gebruiken, te midden van deze afgodische mensen allemaal waarvan ik leef. Nee, de Heer zei, ga eruit. Echt wel. En daardoor werd hij een licht, te midden van een duistere wereld en een krom en verdraaid geslacht. Dat was Filippenzen 3, waar dat staat. Waar staat het als wij alles doen wat de Heer in ons bewerkt, zonder murmureren en tegenspreken, dan zouden wij oprecht en onberispelijk zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt. Als lichten in een duistere wereld. Dat is wat er staat. Maar dat betekent dus wel dat je onverkort zou doen wat de Heer van je vraagt. Dat wil zeggen, wat vraagt hij dan? Vraagt u mij natuurlijk, maar wat vraagt hij dan van ons? Regel 1, uitgaan uit uw land, uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Maar als u me in het wilde weg gevraagd, dat had ik gezegd, uitgaan buiten de legerplaats. Want zo heet het in Hebreeën hoofdstuk 13. Waar kom je dan terecht? In het heiligdom, zegt de Hebreeënbrief. Maar het antwoord had ook kunnen zijn in de woestijn. Naar aardse maatstaven in de woestijn en naar hogere maatstaven in de hemel zelf. Want dat is de positie van ons in onze bedeling. Die hemelse positie. En wat de positie van Abraham en de zijnen betreft, inderdaad afgezonderd van de wereld. Daar komt het op neer. En verlost van de overlevering of de tradities die hem van de vaderen was overgeleverd. Hij geloofde in wat de Heer tot hem zei. Hij vertrouwde op God. Hetgeen impliceert dat God dus inderdaad sprak. Het is leuk dat er niet bij staat. En op een goede dag verscheen de Heer aan Abraham. En de Heer zeide tot Abraham. Dat komt later pas. Hè? Hier wordt gewoon aan voorbij gegaan. Als vanzelfsprekend God sprak. Alsof het niks bijzonders is. De Heer had tot Abraham gezegd. Enzovoorts. En ik denk ook dat dat ongeveer zo is. Want wij denken wel, dat is evolutiedenken. Wij denken wel dat in de oudheid God weinig sprak. Behalve dan hier en daar een keer door een profeet of zoiets. En dat het uitzonderlijk is dat de Heer tot Abraham spreekt. Maar ik denk niet dat het zo uitzonderlijk was. Ik denk dat er nog heel wat overlevering onder de mensen was. Vanaf Adam, dat in de eerste plaats. En bovendien ook dat de Heer, waarvan Johannes zegt dat hij nou eenmaal van de beginnen gesproken heeft. En waarvan Johannes dus nog een keer zegt, nou ja, hij is eigenlijk het woord. In Johannes 1 vers 1. De andere was 1 Johannes 1 vers 1. Dat God dus inderdaad sprak. Op welke wijze? Ja, dat weet ik niet, maar zelfs Paulus wist het niet precies hoe de Heer dat deed. En die zei, ja, of het nou in het lichaam was of uit het lichaam, ik weet het niet, God weet het. Hij verliep het zich ook niet in, hè? Maar God sprak. En mijn Bijbel zegt in het Nieuwe Testament dat de woorden God zijn uitgegaan over de gehele aarde. Staat in Romeinen hoofdstuk 10. En Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1 zegt dat God voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. We zouden dat niet onderschatten. Maar of er veel waren die geloofden in God die sprak, dat is nog maar de vraag. In ieder geval, Abraham werd geroepen op grond van zijn geloof. Om dat te laten zien, moet ik u alsnog lezen het Nieuw Testamentisch commentaar op deze gebeurtenissen. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 11... Hebreeën hoofdstuk 11, vers 8. Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof. En dat staat niet voor niks aan het begin van de zin. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, had er kunnen zijn geroepen wordende, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. Let op hoe het staat. Hè. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Dat wil zeggen dat Abraham dus een gelovige was. Vervolgens riep God hem. En vervolgens deed hij gewoon wat hem gezegd werd. Heb je dat? Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Als het andersom was, namelijk Abraham wist van niks, kende God niet enzovoort. En toen sprak God tot hem en toen ging hij gewoon op weg. Dan staat hier een uitdrukking over compleet, want dan zou door geloof en gehoorzaam geweest hetzelfde zijn. De Heer spreekt en je gelooft. Je vertrouwt erop. Dat is hetzelfde als de Heer spreekt en je gehoorzaamt. Maar het wordt als twee dingen vermeld. En ook in de volgorde, in de goede volgorde lijkt mij, de chronologische volgorde. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest. Abraham was een gelovige, God riep hem en dus was hij gehoorzaam en ging hij op weg. Zonder te weten waar hij komen zou, dat staat er dan vervolgens ook. Hè? Hij is uitgegaan, nog steeds vers 8, uitgegaan. Uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis dus. Hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Dat is de essentie van geloof, uiteraard. Geloof is immers vertrouwen in wat een ander gezegd heeft. Zo staat het zelfs in mijn Nederlands woordenboek. Gewoon de grote van Dalen staat er gewoon in. Geloof is vertrouwen in het woord van een ander. Zie. En echt vertrouwen in het woord van God wil zeggen dat men eventueel doet wat hij opdraagt. Zonder dat je weet waar het toe moet leiden. Dat doet er ook niet toe. De Heer heeft de touwtjes in handen, niet wij. En waar het toe leiden moet, dat weten we niet. Wij laten ons door de Heer brengen naar het beloofde land. Dan wel naar de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is 1 Petrus 1, vers 4. Of zoiets. Maar nog een keer Hebreeën 11 vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. In die zin van dat hij uitging, staat er, om uit te gaan, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. En toen hij er eenmaal was, wel door het geloof is hij inwoner geweest in het land der belofte. Het beloofde land, in eenvoudig Nederlands. Als in een vreemd land. En heeft in tenten, tabernakelen. In tenten gewoond. Met Isaac en Jacob. Nou ja, achtereenvolgens. Dat wil zeggen, niet alleen Abraham, maar ook de volgende generatie Isaac. En de volgende generatie Jacob. Zij woonden in het beloofde land. Als in een vreemd land, want het was hun land nog niet. De Heer had hen er wel gebracht, maar had het er nog niet gegeven. Toch? Sterker nog, dat heeft hij nog steeds niet gedaan. Dat moet nog gebeuren, maar dat staat er ook achter trouwens. Als ik doorlees, kom ik daar vanzelf. Maar er staat, hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Hij heeft gewoond in, is inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakel, in tenten gewoond, met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. En in Genesis wordt er erg veel aandacht aan besteed dat de belofte die God aan Abraham gedaan had, werd vererfd naar Isaac en niet naar Ismaël. Laat staan die andere zes zonen die hij daarna nog had. Want vader Abraham had acht zonen. Men trapt er altijd in. Het is echt waar, het waren er acht. Ismaël en Isaac en daarna nog zes. Nou goed. Maar de belofte werd vererfd. Dat moest ook wel, want Abraham zou sterven. En zonder kinderen heen gaan enzovoorts. En toen zei hij, nou daar regel ik wel wat voor. Toen moest Abraham lachen. Dat wordt hem niet kwalijk genomen. Daarna hoorde Sarah het ook. En die worden tot vandaag nog kwalijk genomen dat ze toen lachten. Ik begrijp die dingen nooit. Hè? Maar zo was het. Van Abraham staat zelfs, hij viel op de grond van het lachen. Er staat iets als hij viel op de grond en lachte. Maar in Nederland betekent dat gewoon hij tolde om van het lachen. Hij kreeg een slappe lach, zo heet dat. Dan een slappe lach is dat je controle verliest over je spieren. Dat is wat het is. Eerlijk waar, dat staat er. Niemand neemt het hem kwalijk. En als daarna Sarah lacht, als het hoort, dan had het weer niet gemogen. Ik weet niet waarom niet. Volgens mij mocht het best. Ze hebben het kind dus ook vrolijk zo genoemd. Isaac. Ja, want de Heer heeft mij een lachen gemaakt, staat er dan plechtig in de Statenvertaling. Dat wil zeggen, de naam van Isaac, die tot vandaag dus bestaat, en zelfs op zijn een deel van zijn nageslacht gestempeld wordt, als het ware herinnert aan dat lachen van blijdschap en van humor. Je hoeft er niet een Jood voor te zijn, denk ik, om de humor ervan te begrijpen. Toch? Dat je op die hoge leeftijd alsnog aan kinderen gaat beginnen, zal ik maar zeggen. Nou ja. Hoe later, hoe gekker, maar beter laat dan nooit, luidt het lied, hè? Goed. Maar goed, ze waren erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij, Abraham, vers 10, hij was een vreemdeling en bleef dat in het land. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat is een lastig om uit te leggen. Wat verwacht hij? De stad die fundamenten heeft. Als je daarna gaat zoeken in de Bijbel, kom je vermoedelijk terecht in Openbaring 21 en 22. Maar je had ook al terecht kunnen komen in Galaten hoofdstuk 4. En één hoofdstuk verder in Hebreeën hoofdstuk 12. Want die stad met die fundamenten, ook genoemd het hemels, dan wel het nieuwe Jeruzalem, is, en let u goed op, want het is niet algemeen bekend, is een symbolische voorstelling van het nieuwe verbond. Daar loop ik erg op de dingen vooruit. Maar met genoegen natuurlijk. Hè? Nee, ik ken de gedachte dat het Nieuwe Jeruzalem is dat het Openbaring 21 en 22. En dat is een geprefabriceerde stad die op een nieuwe aarde vanuit de hemel op de nieuwe aarde zal nederdalen. Ik wil dat best geloven als dat er ook zou staan. Maar ik geloof dat helemaal niet. Ik geloof dat nieuwe Jeruzalem hetzelfde Jeruzalem is waarvan wij al lang burgers geworden zijn. Het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Dan wel, het is dat ontastelijk Sion uit Hebreeën hoofdstuk 12, namelijk de stad des levende Gods, vers 22, het hemelse Jeruzalem en zo verder. Want een stad in de Bijbel is een koninkrijk. En een nieuwe stad is een nieuw koninkrijk, dan wel een hemelse stad is het koninkrijk der hemelen. Dat inderdaad uit de hemel naar de aarde zou nederdalen, maar dat gebeurt niet na de jongste dag, maar dat gebeurt in de dagen van de wederkomst van Christus. Want dan zal dat koninkrijk van Christus op aarde gevestigd worden. Maar in afwachting daarvan bestaat het al in de hemel, anders kan het niet uit de hemel nederdalen in de toekomst uiteraard. En wij zijn daar nu reeds burgers van geworden. En dat is precies wat Hebreeën 12 en wat ook Galaten 4 zegt. Hebben jullie dat nog? Bovendien, sommigen schrikken als ik dit zeg, maar er is meestal niet echt reden toe. Want er zijn heel wat uitspraken, ook in Openbaring 21 en 22 over het nieuwe Jeruzalem, die gelovigen zonder enige aarzeling vandaag op zichzelf en op onze tijd toepassen. En dat doen zij terecht. Maar dan moet je niet daarna zeggen dat Nieuwe Jeruzalem is een stad die pas in de toekomst enzovoorts. Dan kun je het niet nu op jezelf van toepassing brengen. Hoe vaak heb ik het niet gehoord dat de Heer alle tranen van de ogen zou afwissen? Dat staat over het Nieuwe Jeruzalem. In werkelijkheid, wij zijn dat Nieuwe Jeruzalem al binnengegaan en hij wist nu de tranen van onze ogen af. Hm? Niet dan?
Ja.
Ja, nou goed, het is niet echt mijn onderwerp, anders dan ging ik er gedetailleerder op in. Maar inderdaad, zo is het. Maar het is niet een stad in de toekomst, het is ook niet de hemel. Het is gewoon het nieuwe verbond. Het verborgen, nu nog verborgen koninkrijk van Christus. En wij hebben er al deel aan. Wij zijn daar al ingegaan door de poorten, zal ik maar zeggen. En wij zijn al in die straten van goud en hoe het allemaal heten mag. En Christus is alles in allen, want het staat over die stad, maar in Colossense staat dezelfde uitdrukking over ons nu hoor. Christus alles en in allen, en in Korinthe staat het ook over ons nu. En wij wandelen toch al in het licht. In die stad zou het lam zelf haar kaars zijn, weet u nog? Alles is licht en doorzichtig, doorschijnend, zodat er geen schaduw is. Wij leven toch in het licht, wij wandelen toch in het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus enzovoorts. Ik bedoel, wij zijn al lang burgers van dat koninkrijk en van die stad. Nou goed, verder ga ik er niet op in. Dus ik ga terug naar... Nee, ik ga niet terug. Ik heb hem nou liggen, Hebreeën 11, dus ik blijf er even bij. Gemakshalve. Van deze mensen staat in vers 13... in ieder geval met betrekking tot Abraham, Isaac en Jacob. Deze allen, in vers 13, zijn in het geloof gestorven. Deze allen, inclusief Sarah. Deze allen zijn in het geloof gestorven. De beloften niet verkregen hebbende. Nou ja, de beloften als zodanig wel, maar de vervulling ervan niet, uiteraard. Ze zijn in het geloof gestorven. De geloofde God op zijn woord, dat hij hen geven zou, ten een ander. Maar tijdens hun leven hebben ze het niet ontvangen. En dus, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Maar hebben dezelfde van verre gezien, als het ware dus. En geloofd en omhelst en hebben beleden... In hun levenswandel hebben zij beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde, of gewoon in het land, dat kan ook hoor, waren. Want die zulke dingen zeggen en doen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En dat hebben zij nog niet gekregen. Zij zullen het pas in de toekomst krijgen wanneer de Heer ook letterlijk de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob zal vervullen met betrekking tot dat land enzovoorts. En het vervolg op deze uitspraken vindt u in de laatste twee versen, die zijn niet bekend, maar de laatste twee versen van Hebreeën 11, waar opnieuw staat, deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Dat wil zeggen, ze zijn in het geloof en in afwachting, in hopen, overleden. En zij verwachten dus de opstanding. En in die opstanding de vervulling van deze belofte gods. Maar er staat, ze hebben de belofte niet verkregen, vers 40, omdat, of alzo, God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat moet je misschien drie keer lezen, maar dan zie je wat er staat. Namelijk, wij, gelovigen uit onze dagen, vijfde bedeling zelfs, wij uit onze dagen zouden eerst volmaakt worden en daarna zij pas. Dat wil zeggen, deze oud-testamentische gelovigen en wij als nieuw-testamentische gelovigen zouden verwisseld worden. Naar het aloude gebruik in de geschiedenis van Abraham en zijn hele familie, als u begrijpt wat ik bedoel. Daar is ook een reden voor, maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat me om dit beginsel. De Heer Jezus formuleerde het en zei: vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatste. En vele heidenen zouden eerder het koninkrijk binnengaan dan Joden enzovoorts. Zie? Er is sprake van verwisseling. Het eerste volk van God, officiële volk van God, ongeacht wat het precies betekent, want daar hebben we het later over. Het eerste volk van God is Israël. Het tweede volk van God is de gemeente, maar het is niet min de gemeente die eerst geboorterecht heeft boven Israël. Die twee worden verwisseld. Met als gevolg dat de gemeente een nog beter vaderland krijgt dan Israël. Namelijk, een beter vaderland, namelijk het hemelse. Ik heb er overheen gelezen zojuist. Dat wil zeggen, ik heb het niet gelezen in Hebreeën 11, want daar stond het. Wij krijgen een beter vaderland, wij worden verwisseld. En hun zegeningen, de vervulling van de beloften aan deze oud-testamentische gelovigen gedaan, de vervulling daarvan moet wachten totdat God eerst zijn beloften aan ons onder het nieuwe verbond vervuld heeft, zodat wij, die immers eersten zijn die onder het nieuwe verbond leven, ook daadwerkelijk eerstgeboorterecht zouden verkrijgen. En daarna is het alsnog de beurt aan de oud-testamentische gelovigen. Heb u dat nog? Misschien moet ik nou meteen eraan toevoegen, of bij uitleggen, dat mensen als Abraham en al die andere oud-testamentische gelovigen weliswaar gelovigen waren, maar ze waren geen kinderen Gods. Zij waren ook niet wedergeboren, dus dat is hetzelfde trouwens, maar ze waren niet wedergeboren. Daar is een goede reden voor. Dat kon niet. Zij hadden ook de Heilige Geest niet ontvangen. Althans niet op wijze als wij. Om er niet gedetailleerder op in te moeten gaan. Dat kon namelijk niet. U weet toch wat de Heer beloofd had in het Oude Testament? Joël 2, Zacharia 12, roept u maar. De Heer had beloofd: ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Het loopt tegen Pinksteren, dus dan doen we het kerkelijk jaar ook nog eer aan. Hè? Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En als Petrus dit vers aanhaalt, dit was uit Joël 2, en hij haalt het aan in Handelingen 2, dan zegt hij domweg dat de Heer Jezus Christus, Jezus van Nazareth, nadat hij was overleden, als eerste de Heilige Geest heeft ontvangen. En Paulus in zijn brieven vooral gaat er nog uitgebreider op in. Hij zegt: opdat hij in alles de eerste zou zijn, de eerstgeborene uit de doden, de eerstgeborene aller creaturen, de eerstgeborene van de nieuwe schepping, enzovoorts. Daar was het wachten op. Ik weet niet wat ze u geleerd hebben bij het vak Bijbelse geschiedenis, maar ze hebben mij geleerd dat in oud-testamentische tijd de Israëlieten, uitzagen naar de komst van de Messias. Daar was het wachten op. Waarvoor? Waarom moesten ze wachten? Hoezo wachten? Waar wachten ze dan op? Op de opstanding van Christus, niet zijn geboorte, zijn opstanding ter gelegenheid waarvan hij, althans definitief, de Heilige Geest ontving. En hij was de eerste die het ontving. En daarna zegt Petrus, lees het maar na in Handelingen 2, in de toespraak van Petrus, het is maar zo'n stukje, dus dat heb je zo gedaan. Daarna zegt Petrus in Handelingen 2, dat de Heer Jezus Christus, die als eerste die geest, de beloofde geest ontvangen heeft, want er staat erbij, de beloofde Heilige Geest, dat hij dit heeft uitgestort, deze geest heeft uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, God geeft de Heilige Geest die hij beloofd had aan de Heer Jezus Christus, en die geeft het aan een ieder die hij wil, dat wil zeggen aan een ieder die gelooft. En als geest leven is, de Vader heeft de Zoon macht gegeven om het leven te geven aan wie hij wil. Maar zo staat het in het Johannes Evangelie. En zo verder. En dus daar was het wachten op. Als bij wijze van spreken Abraham zou zijn wedergeboren, stel dat dat gekund had en het gebeurd was, zou Abraham de eerstgeborene zijn van de nieuwe schepping, en dan zou hij dus koning en hogepriester moeten zijn van een nieuw verbond enzovoorts. En dat was niet de bedoeling. God had iemand anders in gedachten. namelijk niet Abraham, maar zijn zaad. Het welk is Christus, met dank aan Galaten hoofdstuk 3. En voor zover het een volk betreft, omdat er nou eenmaal uit Abraham ook een volk voortkwam, wel niet Israël, maar de gemeente, omdat er nou eenmaal uit Christus ook een volk voortkwam. Een volk voor zijn naam. Want u en ik behoren tot dat volk op grond van dat wij zijn leven hebben ontvangen. Hebben u dat nog? En zoals Abraham en zijn zaad na hem worden verwisseld, dat wil zeggen niet Abraham maar Christus, zo is het dus ook niet Israël maar de gemeente, waar het gaat om eerst geboorterecht. En dus moesten deze oud-testamentische gelovigen daarop wachten. Of andersom, zij worden opgewekt op het daartoe bestemde tijdstip. Dat wordt niet uitgesteld, want God stelt dat niet uit. Dat is gewoon de jongste dag, daar is niks moeilijks aan. Dat weet bijna iedereen. Niet dat dat een argument is, maar, de jongste dag. Ik hoorde, hoe heet die bisschop ook alweer van Breda? Nou ja, die hoorde ik het vandaag nog zeggen. De jongste dag en zo. Op Baudaar heb ik het zelfs horen zeggen nog. Hè. Die wordt ook beroemd langzamerhand, die man. Maar goed. Hij kan het mooi zeggen, maar wat hij zegt begrijp ik nooit. Maar hij kan het mooi zeggen. Daar ben ik wel eens jaloers op. Hè. Hij heeft alleen geen boodschap. Dat is het tragische ervan. Hè. Het is net als Reven, weet je wel. Hij kan het mooi zeggen, maar hij heeft niks te zeggen, die man. Dat is het probleem, hè. Hij kan goed schrijven, kan mooi formuleren, maar heeft niks te zeggen. Nou ja, goed. Maar ik hoorde die man, die bisschop, zal ik maar zeggen, die hoorde ik spreken over de jongste dag. En die Baudaar hoorde ik ook, die pater, weet je wel, hoorde ik ook praten over de jongste dag. Dat schijnt iedereen te weten, ten jongste dagen, enzovoort. Maar het verhaal is dat God die geest, dat wil zeggen dat God al doet opstaan en dus zijn geest geeft voor de jongste dag. Aan hen die dus per definitie eerstgeborenen zijn. Zoals het van Christus zelf staat in 1 Korinthe 15, want staat er echt letterlijk. Daar staat dat hij is opgestaan uit de doden, niet uit de dood, uit de doden. En dus met achterlating van de overige doden. En dus per definitie als eerste. Maar dat staat er meteen achter. Hij is opgestaan uit de doden. En de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Precies. En de opname van de gemeente, om het zo te zeggen, is eveneens een opstanding uit de doden en met achterlating van de overige doden. En dus heb je van doen met de gemeente van eerstelingen. En voor degene die heel goed oplet, wij zijn al opgestaan met Christus, dus wij zijn al eerstelingen. Nou ja, het is een drievoudige waarheid, maar daar ga ik nou niet op in. Maar het gaat wel degelijk om die verwisseling daarvan. Oud-testamentische gelovigen waren gelovigen net als u en ik, met dit verschil. Zij waren niet wedergeboren, ze waren niet kinderen gods, zij moesten het nog worden en zij moeten het nog worden. In de opstanding namelijk. En wij zijn het al geworden omdat wij zijn opgestaan met Christus. Als eerstelingen. En dus als gemeente van eerstelingen. Dat heb ik er nog aan Jacobus nagevraagd voor de zekerheid. Want die schijnt wel eens een afwijkende mening te hebben. Wat niet zo is. Maar dat schijnt zo omdat men ons dat vertelt. En Jacobus zegt: God heeft ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat we zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. Zodat u het ook nog eens hoort van een ander. Toen vroeg ik het aan Petrus en Petrus zei: God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is het toch? Eerstgeboorterecht, eersteling en dus erfenis in de hemel. Precies, al die apostelen zeggen precies hetzelfde en zo is het maar net. Maar dat betekent wel dat wij inderdaad een bevoorrechte positie innemen ten opzichte van oud-testamentische gelovigen. En meer daarover als wij spreken over de vijfde bedeling die immers begint bij de opstanding van Christus. En waar dus ook begint de roeping, de verzameling van de gemeente waarvan immers Christus de eersteling is. Binnen de gemeente is Christus de eersteling. En samen met de gemeente gaat het om een gemeente van eerstelingen. En als wij deelhebbend aan de Heer Jezus Christus, dus dat koninkrijk zijn binnengegaan, waar zijn wij dan? Wat is dan onze positie? Nou, niet op de aarde. Zeker niet in het dodenrijk, want we leven nog. Maar in de hemel. En dat is ook wat de Bijbel zegt. En dat blijft ook zo, mede omdat wij behoren tot die gemeente van eerstelingen. En het betreft dus de gelovigen vanaf de opstanding van Christus, terwijl Christus zelf de eerste is van de gemeente, dat weet u ook, hè? Hij is het hoofd van de gemeente, sinds zijn opstanding. Het betreft dus gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot de opname van de gemeente, de voltooiing van de gemeente dus eigenlijk. En dat is logischerwijze opneming van de gemeente naar definitief die hemelse positie. En dat was het dan, want als het daarna gelovigen zijn, hebben ze gewoon een aardse toekomst. Uiteindelijk een nieuwe aarde, maar aardse omstandigheden, de hemel is alleen voor de gemeente. En dus de hemel is niet het hiernamaals. Dat is het grote misverstand, dat de hemel het hiernamaals zou zijn. Dat is niet zo. De hemel is hierboven officieel. En die was al van ouds, dus dat is het hiervoormaals dan. En zal er ook altijd zijn. Ja, hiernamaals dus ook. Maar dat geldt ook voor een nieuwe aarde. Maar feitelijk, de nieuwe aarde is het hiernamaals van de gelovigen uit oud-testamentische tijd, maar ook uit nieuw-testamentische tijd, na de opname van de gemeente. En het punt hier in Matthäus 27 is simpelweg dit. Deze mensen stonden op, dan moeten het gelovigen geweest zijn, want deze wonderen of tekenen gebeurden alleen aan gelovigen. Daar staat het nog eens een keer zwart op wit in de Bijbel. Hè? Zo van, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Tekenen gebeuren alleen aan gelovigen. Het waren dus gelovigen. Maar als ze nog op aarde geleefd hebben, als gelovigen, na de opstanding van Christus, dan horen ze tot de gemeente. En hebben ze in plaats van een toekomst op de nieuwe aarde, ineens een toekomst, dat wil zeggen een burgerschap ontvangen, in de hemel. Dat is wat gebeurd is. Hoeveel het er waren, weet ik niet. Of het alle gelovigen waren van die dagen die binnen de afgelopen paar jaar gestorven waren, weet ik ook niet. Hoeveel jaar moet het dan geweest zijn? Maar ik denk dat het gelovigen waren die deze dingen wisten. Door de prediking van Johannes de Doper, dan wel de Heer Jezus, dan wel hun beidere discipelen. Maar helaas, ze werden zwak, ziek en misselijk en zijn noodlottig overleden voor het zover was. En ze werden opgewekt. En via deze constructie, om het eens technisch te zeggen, via deze constructie kregen ze toch deel aan dat hemelse burgerschap waarnaar zij hebben uitgezien, of misschien ook wel niet, maar dat de Heer nou eenmaal voor hen bestemd had. En wie daartoe horen tot die groepering, weet ik niet. Ik heb geen idee. Daarna begint men altijd te vragen, zou Johannes de Doper daar dan ook nog bij geweest zijn? Dan moet hij toch eerst zijn hoofd gezocht hebben. Nou goed, ja, je krijgt wat problemen. Nou goed, zo schiet je gedachten dan heen en weer. Maar het gaat om de essentie. Als, kijk, waar het om gaat is, oud-testamentische gelovigen waren niet wedergeboren. En als het wel waren, waarom moesten deze mensen dan opgewekt worden? En als we toch niet weten wie ze zijn, er geen namen bij zijn, wat hebben we dan verder aan? Wat moeten we er verder mee? Zie? Maar het antwoord is nee, voor hen maakte het wel degelijk wat uit, want ze werden ineens toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen. Ik ken trouwens nog zo'n voorbeeld, nu we het er toch over hebben en ik heb eigenlijk ook niet zoveel tijd meer. Ik ken nog zo'n voorbeeld. Ja, want ik ken nog twee oud-testamentische gelovigen die op aarde alsnog als gelovigen, zelfs als profeten, een bediening zullen hebben. En als u mij vraagt, worden die ook aan de gemeente toegevoegd? Hoewel ze vele eeuwen daarvoor geleefd hebben, namelijk Mozes en Elia. Het is ook betrekkelijk makkelijk aan te tonen uit Openbaring, wat het maar was, Openbaring 11, Want daar vinden we die beiden. Die twee getuigen, weet u wel, die in de eerste helft van de 70e week van Daniël het evangelie zullen prediken, het beginnende in Jeruzalem. En dat is dus direct na de opname van de gemeente, uiteraard. Want bij de opname van de gemeente zijn alle gelovigen weg. En er moet toch een gelovig overblijfsel zijn, zuster, dank u. Inderdaad, en minstens twee, want je moet minstens twee getuigen hebben. Dus maar de gemeente is weg, dus stuurt de Heer, heeft hij allemaal in zijn plan verdisconteerd. Wat het ook wezen mogen, denk ik wel eens, verdisconteren. Maar goed, heeft hij van tevoren in zijn plan opgenomen. Twee oud-testamentische gelovigen krijgen alsnog die bediening van de gemeente. Dat wil zeggen, om het evangelie te prediken aan Israël, met name beginnend bij de Joden. Want dat is de belangrijkste verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig. Als de gemeente zelf weg is, komen die twee gedurende 3,5 jaar. En daarna, wat gebeurt er dan ook alweer? Worden ze gedood. En dan staan ze op en dan varen ze ten hemel. Zodat ze toch nog aan de gemeente worden toegevoegd. Ze hebben ook trouwens gemeentelijk werk gedaan. En ze hebben het gedaan voor de officiële bekering van het Joodse volk. Ze zijn voor die tijd overleden en worden dus toegevoegd aan de gemeente, lijkt mij. En dan begrijp je waarom de Heer gezien werd door in ieder geval drie apostelen, discipelen heten ze nog, waar de Heer gezien werd samen met Mozes en Elia. Op de berg der verheerlijking namelijk. En toen spraken zij over zijn uitgang, staat er. Ja, de berg der verheerlijking is een type van onze tegenwoordige bedeling. Een verheerlijkte Heer, verhoogd op de berg, verhoogd en niet gezien door de wereld. En zelfs door vele gelovigen niet gezien, want 9 van de 12 waren er niet bij. Ze waren er maar 3. Heb je dat nog? Dat is onze tegenwoordige bedeling. Het was de Heer en Mozes en Elia. En sindsdien denk ik ook altijd dat dat ter gelegenheid van de opstanding worden twee mannen gezien in witte kleding. En ter gelegenheid van Hemelvaartsdag worden twee mannen gezien in witte kleding. En ik heb het vermoeden dat we daar inderdaad van doen hebben met Mozes en Elia. Nee, er staat niet engelen. Dat staat er niet. Dat hebben wij ervan. Dat denken wij. Dat er staat, maar dat staat er niet. Dat kunnen ze wel zijn overigens. Kunnen wel engelen zijn. Maar er staat Mozes, er staat twee mannen. En ik denk dat het Mozes en Elia zijn, ja. Als uitbeelding van de gemeente als zodanig, vertegenwoordigers en dus typen van de gemeente. De een vertegenwoordigend koningschap en de ander vertegenwoordigend priesterschap, denk ik. Ja, doe maar weer. Maar dat denk ik wel. En ze worden toegevoegd aan de gemeente. Het verklaart ook hun bijzondere omstandigheden in het Oude Testament, want in hun dagen, alleen in de dagen van die twee, vind je dat er tamelijk regelmatig wonderen gebeuren. Alleen in de dagen van Mozes en Jozua, zijn opvolger, en in de dagen van Elia en Elisa, zijn opvolger. Daarna alleen nog in de dagen van de Heer Jezus en zijn opvolgers. Dat wil zeggen, die eerste generatie, de apostelen. Nou nee, je vindt in het algemeen in het Oude Testament dat als je twee mannen tegenkomt, maar in die we ook, als je twee mannen tegenkomt, zijn die meestal gewoon een beeld van de gemeente op voorhand. Maar dat kan ik pas uitleggen als we ze tegenkomen, maar het gebeurt heel dikwijls. Twee mannen. In het Nieuwe Testament trouwens, ook in de evangelie, twee mannen. Zie? Ja, daar waren het de drie, ja. Maar daar gaat het niet over de gemeente als zodanig. Wel weer, als het er twee zijn, het is de Heer, je bedoelt de Heer Jezus en twee. Ja, dat vind je daar wel, want het zijn twee mannen, die engelen dus. Maar het zijn twee mannen die naar Sodom gaan en Lot daaruit halen. En dat is wel degelijk een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij een oordeel zou komen over de wereld als zodanig, waarvan Sodom de uitbeelding is, maar dat staat 10 keer in de Bijbel, dat zo is. En Lot is een beeld van het gelovige overblijfsel uit het Joodse volk. Met de bedekking over het aangezicht, daarom heette de man ook zo, Lot. bedekking over het aangezicht. En hij werd daaruit verlost. Hij wel. Maar zijn... Nou wordt iets ingewikkelder. Zijn vrouw niet, maar de vrouw staat voor de uiterlijke dingen. Dat wil zeggen, het is niet een uiterlijke redding voor het Jodendom. Maar Joden kunnen wel gered worden, tot geloof komen. En het overblijfsel uit Sodom, namelijk Lot. Er zijn twee dochters, is een uitbeelding weer van het ontstaan van de gemeente. Beginnend bij de Joden en die twee dochters, dat begrijpt u. We hebben er weer twee. Het is weer een beeld van de gemeente. Op een of andere wijze. Maar goed, dat kan ik allemaal zo snel niet uitleggen. Het is een onderwerp in zichzelf. Maar ik probeer het alleen maar duidelijk te maken, omdat het gewoonlijk niet duidelijk is, dat oud-testamentische gelovigen gelovigen waren en hen was wat beloofd. Maar ze ontvingen het niet. Dat wachten op de opstanding van Christus, dat is dus ook wat je tegenkomt in de beide grote toespraken van de beide grote apostelen. Ik bedoel, Handelingen 2, de apostel Petrus, die zijn toespraak beëindigt ongeveer met: want u komt de belofte toe. Welke? Dat had hij net gezegd, die van de Heilige Geest en dus van wedergeboorte. U komt de belofte toe. En in Handelingen 13, de grote toespraak van de apostel Paulus in Antiochië, waar hij zegt dat God de belofte aan de vaderen gedaan vervuld heeft aan ons hun kinderen toen hij Jezus heeft opgewekt uit de dood. De belofte dus. En daarna eindigt het ook met, dat een deel tot geloof komt, maar de meeste Joden niet. De heidenen hebben meer interesse dan de Joden. Maar zo is het altijd geweest natuurlijk. Nou goed, maar het gaat erom dat die beloften vervuld zijn geworden. In de opstanding van Christus en niet eerder. En dat maakt ons tot een gemeente van eerstelingen, beginnend met Christus zelf, die het eerste lid is van de gemeente, uiteraard, want hij is hoofd van de gemeente. En dat blijft zo tot de completering van de gemeente in wat wij noemen de opneming van de gemeente in de toekomst. En daarna gaat het verhaal op het aardse niveau weer verder. Dat wil zeggen, het heeft met de hemel als zodanig niks meer van doen. Men krijgt geen hemelse toekomst. Dat is de unieke situatie van ons in onze tegenwoordige vijfde bedeling. Maar daar had ik het dus helemaal nog niet over moeten hebben. Natuurlijk, hè. Het is overigens wel zo, nu ik toch in het Nieuwe Testament aan het lezen ben. Het is overigens wel zo dat die beloften aan Abraham de basis vormen voor onze tegenwoordige bedelingen. Omdat met ingang van onze vijfde bedeling die beloften aan Abraham vervuld worden. Niet volledig, de rest komt nog hierna, maar wel op het allerhoogste, namelijk het hemelse niveau. In dat verband lezen wij dus in Galaten hoofdstuk 3, lezen wij dat, in de eerste plaats lezen wij in vers 6, gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham is rechtvaardig gerekend. God beschouwde hem als rechtvaardig. Dat was hij naar de mens niet, want er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Maar geloof wordt tot gerechtigheid gerekend. Net als dat het ook bij Noach staat bijvoorbeeld. Hè? Noach was een rechtvaardig man, staat er. Kan helemaal niet, maar daarna staat er: Noach vond genade in de ogen des Heren. En de Hebreeënbrief voegt eraan toe: door het geloof heeft Noach, van goddelijke aanspraak vermaand zijnde, de ark toebereid. Enzovoorts. God sprak tot hem en hij geloofde dat dat is waarom hij rechtvaardig gerekend werd. Maar die zocht ik helemaal niet. Ik zocht eigenlijk, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Die kan ik helemaal niet meer vinden. Toch vers 8. Ik moet nodig aan een nieuwe bril. Ja. Vers 8. En de schrift, zodra ik een goede collecte heb, en de schrift, moet ik er weer uitknippen. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, dat betekent in ieder geval op grond van geloof, hè? Dat de heidenen zou rechtvaardigen, vergis je niet, Abraham was een heiden. voor het geval u dacht dat hij een Jood was. Dat kan niet. Een Jood stamt af van Juda. En Juda is de kleinzoon van Abraham. Wat? Achterkleinzoon van Abraham. Dus Abraham was geen Jood. Abraham was een heiden. Hij wordt zelfs ergens genoemd een verdorven Syriër.
Is dat
een Hebreeër? Ja, een Hebreeër. Maar die waren er wel meer natuurlijk. Hè? Een afstammeling van Heber. Maar hij was een heiden. Hij was namelijk niet een Israëliet, laat staan een Jood. Israël was zijn kleinzoon, Juda was zijn achterkleinzoon. Hij was een heiden. Uit Ur der Galdeën. Dat staat hier ook. Trouwens, in Romeinen wordt nog uiteengezet. Ik meen in Romeinen 4, zo uit het hoofd, wordt nog uiteengezet dat Abraham deze beloften verkreeg. En toen was hij nog niet besneden. Zelfs ook. Dat kwam pas veel later. Dat kwam pas toen Isaac besneden werd, geloof ik. Hè? Ja. En Ismaël was 13 toen, ja. Nou goed. Maar de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan die ene heiden, namelijk aan Abraham, het evangelie verkondigd, zeggende, dat wil zeggen beloofd, hè? Zeggende in u zullen, in de toekomst, in u zullen al de volken, al de heidenen, al de volken gezegend worden. En dus tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, op voorhand. Strikt genomen, het evangelie, strikt genomen, evangelie betekent, zeggen wij meestal, de blijde boodschap, een goede boodschap. Ik moet u zeggen dat dat niet de echte betekenis is van de term. En het wordt ook lang niet altijd zo vertaald. De echte betekenis is de verwachte boodschap. Ja. Yeah. Dat wil zeggen, het is evangelie wordt vertaald met boodschap. En als het een werkwoord is, met boodschappen enzovoort. En wij vatten het op als goede boodschap, maar dat is niet helemaal correct. Het gaat om een boodschap die verwacht werd. Men wist dat het een keer, dat iets zou gebeuren, ooit een keer. En als dat dan verkondigd wordt, geboodschapt wordt, heet dat in het Grieks evangelie en in het Hebreeuws bezer. Bezer. Ik zeg liefst bazaar, maakt mij allemaal geen bal uit. Die drie letters, de B, de S en de R, daar komt het op neer. Doet er nou niet toe, maar dat is het. Dat wil zeggen, de verwachte boodschap. Als dus aangekondigd wordt dat er een kind is geboren, dan is dat per definitie bazaar, evangelie. Blijde boodschap in de zin van, het was te verwachten. En toen aan Abraham, nee, toen aan David aangezegd werd dat Saul noodlottig was overleden, toen vond David dat geen blijde boodschap. Want de man die het vertelde, kwam vertellen dat hij het gedaan had. Het was helemaal niet zo. Maar vooruit, die dacht van, nou, dan kom ik in een goed blaadje bij David. Hij vergiste zich. David vond dat helemaal geen blijde boodschap. Maar het woord staat daar dan wel, in de vertaling staat er dan gewoon boodschapte hem, hè. Een boodschapper die hem boodschapte. Maar het is het Hebreeuwse woord dat via het Nieuwe Testament overeenkomt met evangelie. Maar het was geen blijde boodschap. Het werd zo niet opgevat in elk geval. Maar het was wel de verwachte boodschap. Want David en de zijnen wachten natuurlijk al heel lang op de dood van Saul. Het moest een keer gebeuren, want David zou koning worden, had de Heer hem beloofd. En heeft er jarenlang op moeten wachten. En dus heet het toch Bezer, omdat het verwacht mocht worden. Hebben jullie dat nog? En dus, van het evangelie staat dan ook in Romeinen 1, vers 1. Nou, het is vers 2, vooruit. Maar het is één zin. Romeinen 1, eerste brief, eerste hoofdstuk, eerste vers, Nieuwe Testament. Hè? Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Nou, dat is het. De evangelie is per definitie de prediking van iets dat tevoren beloofd is. En dat is ook wat hier gezegd wordt. God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Dat wil zeggen, het was nog niet zo ver, maar het wordt al aangekondigd. Middels deze formule, namelijk in u zullen al de volken gezegend worden. kunnen ook omkeren, dan is het misschien duidelijker. Namelijk, God zegt, ik zal de volken zegenen, maar ik zal het via u doen. Later aangevuld, maar dat hopen we nog te lezen, maar vanavond niet meer natuurlijk. Later aangevuld met u, namelijk uw zaad. Waarvan dezezelfde gelaten brief zegt, Abraham's zaad, maar dat staat in het enkelvoud. In vers 16 staat het hier, hè? Nu zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaden in het meervoud, als van velen, maar als van één, enkelvoud. Namelijk en uw zaden, aan uw zaad betekent dat, hè? Het welk is Christus. En hoewel wij in Genesis meteen denken aan Isaac, moet meteen vastgesteld worden dat Isaac dan toch een type is van Christus. En dat is wat hierna in hoofdstuk 4 trouwens gezegd wordt. In het laatste deel van het hoofdstuk van Galaten 4. Maar goed, daar ga ik natuurlijk niet op in. Maar waar het maar om gaat is dat wat wij evangelie noemen gebaseerd is op deze uitspraken aan Abraham en zijn zaad. De beloften aan Abraham in u, dan wel in uw zaad, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Want zo staat het voluit enige malen in Genesis en daarna ook nog trouwens enige malen herhaald. En daarom komt Petrus zeggen, u komt de belofte toe. En daarom komt Paulus zeggen, God heeft de beloften aan de vader gedaan vervuld. En zodra je zegt, God heeft de beloften vervuld, ben je dus aan het evangeliseren. Dat is per definitie het evangelie. God heeft zijn beloften vervuld. En het is de belofte van eeuwig leven. En tot slot dan, want we zijn alweer aan het eind van de avond. Tot slot dan lees ik u nog een lastige tekst. Die men dikwijls niet begrijpt. Daarom lees ik hem nu. Uit Johannes 1. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. Waar staat in vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Maar dit vers is niet van toepassing, rechtstreeks althans, op onze tegenwoordige tijd. Want als wij tot geloof komen, ontvangen wij geen macht om kind van God te worden. Vraag maar na, Johannes. Want hij heeft er nog een vervolg op in 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde onze vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En dan meteen erachteraan, en wij zijn het ook. En vervolgens, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Met andere woorden, deze uitspraak is er een over de oudtestamentische tijd waarin God sprak tot de mensheid in het algemeen en tot het zijne, Israël vers 11, in het bijzonder. Maar in het algemeen geloofde men niet op een enkeling na. En zovele in het oudtestamentische tijd hem, eigenlijk het licht namelijk uit vers 9, hebben aangenomen, het woord namelijk. Dat is nog verder terug hier. Die ontvingen het recht, want macht is in modern Nederlands recht. Macht is juridische kracht en dus recht. Ze hebben het recht ontvangen om kind van God te worden. En dus, in Johannes 3 vers 1, ziet hoe grote liefde onze vader gegeven heeft dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Was de bedoeling. Maar hij zegt meteen, maar het is vervuld, wij zijn het ook. Zie? Inmiddels. Want in oudtestamentische tijd kreeg men het recht om kind van God te worden in de toekomst. Maar ze moesten wachten op ons, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Met het laatste vers uit Hebreeën 11 dus weer. Ze moesten wachten op ons. Wij zouden eerst kind van God worden en daarna zij pas. Hebben die nog tot zover? Men zou het onderscheid goed kennen. Het is ook de, maar ik sla mijn Bijbel dicht nu. Het helpt niks, want ik praat gewoon door. Maar het is ook de reden waarom de apostel Paulus bijvoorbeeld in Hebreeën 2 zegt. Ja, de profeten spraken in oudtestamentische tijd, maar God spreekt nu tot ons door de Zoon. En dus zegt hij, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Onze zaligheid is groter dan de zaligheid die verkondigd is geworden aan de oudtestamentische gelovigen. Vanwege dat eerstgeboorterecht, de hemelse positie en al wat daarmee samenhangt. En zo zijn er nog schriftplaatsen te over natuurlijk. Maar we moeten het vanavond hierbij laten. En we zullen de heer danken.